Galaten 3, vers 26 tot en met 29, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw, want alle bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Door Gods genade geldt van de gelovigen in het nieuwe verbond in de eerste plaats dat zij allen kinderen van God zijn door het geloof in Christus. Dat is vers 26. In de tweede plaats dat zij hun identiteit vinden in het gedoopt zijn in Christus. Vers 27. Ten derde dat ze allen op gelijke wijze één zijn met alle gelovigen. Vers 28. En ten vierde dat zij van Christus zijn en zo Abrahams zaad en zo erfgenamen. Dus door Gods genade geldt van de gelovigen in het nieuwe verbond dat in de eerste plaats zij allen kinderen van God zijn door het geloof in Christus. In de tweede plaats dat zij hun identiteit vinden in het gedoopt zijn in Christus. En ten derde dat ze allen op gelijke wijze één zijn met alle andere gelovigen. En ten vierde dat zij van Christus zijn en Abrahams zaad en zo erfgenamen. Dus ten eerste dat ze alle kinderen van God zijn door het geloof in Christus. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, Paulus heeft in het voorafgaande duidelijk gemaakt dat voor de komst van Jezus Christus alle Joden eigenlijk gevangenen waren van de wet. En de wet liet alleen maar hun tekort zien. De wet kon alleen maar schuldig stellen. De wet kon alleen maar de zonde meer laten worden. Die wet was door God gegeven als een pedagoog. Een slaaf die dag en nacht dat kind moet begeleiden. Die de fouten van het kind moet aanwijzen en corrigeren. En zo was de wet een pedagoog die leerde verlangen naar Christus en uitdreef naar Christus. Wat mogen de gelaten die in Christus geloven zich in een totaal andere positie bevinden? En dat geldt ook van ons als wij in Christus zijn. Als wij in Christus geloven, als we alleen maar vertrouwen op wat Hij gedaan heeft en wie Hij is. Omdat we weten dat we buiten Hem echt verloren zijn. Weet u wat nu onze positie is? Paulus noemt daar vier aspecten van en het eerste aspect behandelt hij in vers 26, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. De gelovigen zijn niet langer onder de wet als een pedagoog. Want de vorige eeuw van de heilsgeschiedenis is voorbij. En nu zijn ze gerechtvaardigd. Hun zonden zijn vergeven door het geloof. Het ligt recht met God. Daarom zijn ze nu Gods kinderen. Let wel, God is scheppingsmatig de vader van alle mensen. Maar er is geen leer meer onbijbels dan dat God in verlossende zin de vader zou zijn van alle mensen. Dat is een leugen. Gods enige ware geestelijke kinderen zijn zij die door geloof in Jezus Christus zonen van God worden. En ik zet u dat voor u op een rij. In de doop neemt God ons aan tot kinderen en erfgenamen. Maar in de gelijkenis van die vader met twee zonen. De jongste zoon die wegreist en de oudste zoon die netjes bij huis blijft, kerkelijk meeleeft en een onberispelijk leven leidt. Geen van beide kinderen is kind. De vader is vader, maar de kinderen zijn geen kinderen. En daarom de vraag, bent u werkelijk een kind van God? Hebt u de Vader lief? Vertrouwt u uw Vader? Alleen door het geloof in Christus Jezus worden en zijn wij kinderen van God. En dat betekent tegelijk in de context van dit hoofdstuk dat Paulus zegt, jullie zijn nu geen kinderen meer, jullie zijn volwassenen. En wat hoort daarbij? Dan krijgt de volwassene zijn erfdeel. De beloofde erfenis. In het Oude Testament was Israël Gods zoon. Maar een zoon die onder curatele van een pedagoog stond. Namelijk de Mozaïsche wet die functioneerde als een kinderoppas. Maar nu de tijdperk van de kinderoppas voltooid is, zijn de gelovigen volwassenen die de belofte verkregen hebben. De gelovigen zijn niet alleen kinderen, maar je moet accenten proeven die Paulus zegt, jullie allen zijn kinderen van God. Nu Christus is gekomen, is de deur van de belofte wijd open gezwaaid, om ook de heidenen in te sluiten, die geloven in Christus. Als u er dus later bijgekomen bent en u zich altijd minder voelt ten opzichte van degene die van kindsbeen af erbij zijn opgegroeid, er is geen onderscheid. U bent allen, Jood en Heiden, kinderen van God. En dit zijn de gelovigen niet door de Mozaïsche wet onderhouden, niet door hun besnijdenis, maar door dat vertrouwen, dat geloof in Jezus Christus alleen. De gelovigen zijn Gods kinderen, omdat ze met Christus verenigd zijn. Door de navelstreng van het geloof, door de Heilige Geest. Verenigd met Christus die het enige ware zaad van Abraham is. Het allen onderstreept nog meer. In Israël erfde de oudste zoon een dubbel deel. Dochters erfden niet. Het erfdeel moest in de mannelijke linie bewaard blijven en heel blijven. Maar bij Christus zijn allen erfgenamen. Mannen en vrouwen, de jongsten net zo goed als de oudsten. En dan ook nog eens de gelovigen uit elk ras. En het eerste wat God zijn kinderen geeft, is zijn Heilige Geest, door wie wij roepen Abba Vader. Die intieme relatie brengt de Heilige Geest tot stand met de Hemelse Vader. Tot wie wij in alle omstandigheden, waar we ons ook bevinden, kunnen naderen. Vader, en ook in de angst en nood, Abba. Om te weten dat Hij ons lief heeft. Dat Hij voor zijn kinderen zorgt. En omdat we alle kinderen van God zijn, mogen we naderen met vrijmoedigheid in de weg die Christus gebaand heeft met zijn bloed, en ook in dat kinderlijk vertrouwen dat Hij ons hoort. Naderen tot de troon van de genade, om genade te ontvangen in tijd van nood. Dat we een vader hebben, betekent dat we iemand concreet mogen aanroepen in het gebed. Dat er iemand voor ons zorgt. De Heer Jezus zegt immers, uw hemelse Vader weet wat u nodig hebt. Dat we weten mogen dat Hij tot wie we naderen ons lief heeft. Met een tere genegenheid. Betekent ook dat we iemand hebben die ons kastijdt, corrigeert, omdat Hij van ons houdt. En bovenal heeft de Vader de erfenis toegezegd. Alles wat Christus door zijn dood en opstanding verworven heeft. Dat is de eerste gedachte. Dat is een positie. U bent allen kinderen van God. Nou, door Gods genade geldt van de gelovigen in het nieuwe verbond in de tweede plaats dat zij hun identiteit vinden in het gedoopt zijn in Christus. Van Paulus schrijft in vers 27, want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Dat slaat terug. Dat onderbouwt de waarheid dat alle gelovigen Gods kinderen zijn als ze met Christus verenigd zijn door de doop. En Paulus benadrukt hier niet de uitwendige doop. De Bijbel leert nergens dat het water ons redt. Maar gedoopt in Christus, dat ziet hier vooral op die inlijving in Christus. De geestelijke indoping in Christus. Want dat is de levendmaking. Dan wordt u van bovenaf verbonden met Christus. Machtig geheim. En zo is de doop de inwendige reiniging door het bloed van Jezus Christus. En dat wordt hier gelijkgesteld met het zich bekleden met Christus. Op een andere plek zegt Paulus dat we bekleed zijn met de nieuwe mens. Van nature, voordat wij met Christus verenigd worden, zijn we bekleed met de oude Adam. Daar kunnen we allerlei kleren over aantrekken. Maar God kijkt dwars door alle kleren heen en ziet de oude Adam, de oude Eva. Maar bij die levendmaking, bij onze doop in Christus, worden we ingedompeld in Christus. Dat is een geweldige realiteit. Diegenen die gedoopt zijn in Christus, van hen geldt alles wat van Christus geldt. Die zijn gedoopt in zijn dood, in zijn opstanding. Ik ben gestorven, gekruisigd, gestorven, begraven en opgewekt met Christus. Daarom is het oude ik gekruisigd. En hier benadrukt Paulus dat degenen die geënt worden in Christus bij hun bekering nu bekleed zijn met hem. God ziet geen oude Adam, God ziet Christus, bekleed met Christus. En wat betekent onze kleren die laten zien dat we, wie we zijn? Als we slordig zijn, is dat te zien. Als we ons stijl houden, is dat te zien. Het laat, onze kleren laten de dingen van binnen, hoe het is bij ons, hoe we zijn, zien. Ook met wie we ons identificeren. Zijn we met Christus bekleed? Dan zeggen we dat we weten dat onze identiteit, wie ben je, die heb ik alleen in Christus. Christus is mijn identiteit. Buiten Christus ben ik verloren, verdoemelijk. Ik kan me wat verbeelden, maar ik ben een ellendig mens. Maar in Christus ben ik Christus. In het oosten ging de kleding over de naakte huid. Je gaat schuil in Christus. Het betekent bedekt zijn onder alles wat Christus verworven heeft. Tim Keller wijst erop dat het ook ziet op een heel intieme relatie. Want we dragen onze kleren dicht op onze huid, om ons lijf. En ze gaan altijd met je mee, waar je ook bent. Dat betekent dus ook in alles rekening houden met zijn aanwezigheid. Daarom kan iemand die met Christus bekleed is niet overal naartoe. Dan moet hij bij wijze van spreken buiten zijn kleed afleggen. Dan ga je in je nakie verder. We zijn bekleed met Christus. We hebben deel aan zijn gehoorzaam leven, aan zijn lijden, aan zijn dood, aan zijn heerlijke opstanding. En dat betekent ook dat ik besef dat ik buiten Christus ben ik niemand. Buiten Christus, ik ellendig mens, heb ik geen identiteit. Maar in Christus ben ik een kind van God, een erfgenaam. Dus, en we proeven dat Paulus de gelaten leert dat je kindschap niet afhangt van je besnijdenis. Want die oude eeuw is voorbij. Het hangt helemaal af van die ene vraag. Ben je verenigd met Christus? Als het enige ware zaad van Abraham. De kindertijd is voorbij, de oppas mag weg. En in Rome werd dat gevierd en ik denk dat Paulus daaraan denkt. In Rome, als iemand, bij de Joden hebben we het bar mitzvah, Maar de Romeinen vierden het ook en de Grieken ook, dat de kindertijd voorbij is. Dat werd gevierd op 17 maart. En met heel veel ceremonieel, dan werd de kleurrijke kindertoga afgelegd. Daar zag men aan, dat is nog een kind, die is niet volwassen. En dan kreeg het kind de witte mannentoga omgehangen. Ik denk dat Paulus dat mee laat spelen. U bent bekleed met Christus. Zoals die witte toga aan iedereen liet zien. Dit is nou een volwassen vent. Zo laat het bekleed zijn met Christus zien. Dit is een volwassen kind van God. Wat een geweldige positie. Wat beseffen we dat weinig? Wat moeten we leren daaruit te denken? Niet wat voel ik van mezelf? Wat vind ik van mezelf als ik voor de spiegel sta? Maar wie ben ik voor God? Hoe ziet de Heere mij? Nou zo, in Christus, met Christus bekleed. En omgekeerd betekent dat buiten Christus heel ernstig. Je kunt je van alles verbeelden. Maar voor God ben je een verlorene. Die in een Jaguar kan rijden. Die in een penthouse kan wonen. Die in de PC Hoofdstraat zijn pakken kan kopen. Maar God ziet in die Jaguar een verlorene. En dat zal die man in de Jaguar, tenzij hij tot bekering komt, ook ontdekken met de rijke man wie die werkelijk was. Wat een verschil. Paulus heeft nog meer. Door Gods genade geldt van de gelovigen in het nieuwe verbond in de derde plaats dat ze allen op gelijke wijze één zijn met alle andere gelovigen. Lees maar mee in vers 28. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Jezus Christus. Paulus weet, er is niks nieuws onder de zon. Het is eigenlijk in elke maatschappij. Dat er in zijn maatschappij scherpe scheidslijnen getrokken worden tussen mensen. Wat het meest voor grenzen zorgt, wat grenzen zijn, dat is ras, rang of positie en seksen. Heidenen verachten over het algemeen hun slaven. En ze mishandelden hun vrouwen. Op sommige plaatsen mochten slaven niet in een heidense tempel komen. En vrouwen werden vaak als slavin behandeld. Er is een gebed dat soms wordt toegeschreven aan Socrates. Maar dat in een variant ook gebeden werd door de Farizeeën. Het gebed van Socrates luidt: God, ik dank u dat ik geboren ben als een mens en niet als een dier. Ik dank u dat ik geboren ben als een man en niet als een vrouw. Wat in China nog steeds geldt. En dat ik geboren ben als een Griek en niet als een barbaar. Nou, de Farizeeën hadden hun eigen variatie. Ik dank u dat ik geboren ben als een Jood en niet als een heiden. Dat ik geboren ben als een man en niet als een vrouw. En die onderscheiding willen de Judaïsten handhaven. Dat gebed willen ze blijven bidden dat ik geboren ben als een Jood en niet als een heiden. En nu mag Paulus de Galaten precies het tegenovergestelde verkondigen. Er is in Christus geen onderscheid tussen een Jood en een Griek. Je afkomst doet niet mee. Het kan wezen dat hier iemand in de kerk zit die zich doodschaamt voor zijn afkomst. Als je geboren bent uit incest of verkrachting. Dat je je kunt schamen. Maar hier hoef je je niet te schamen. Je afkomst doet hier niet mee. Het evangelie vernietigt alle trotse denken, dat is de ene kant. Alle trotse denken, dat meent van een beter soort te zijn dan een ander. Wie één wordt met Christus, wordt één met alle gelovigen. Dat is het beeld van het lichaam. Of je nou een kleine teen bent of een wijsvinger. Of je nu het hart bent of wat dan ook. Eén lichaam. Eén met alle andere gelovigen. Er zijn geen maatschappelijke onderscheidingen tussen degenen die tot Christus behoren. Alle gelovigen zijn in Christus, zijn één met Christus. Ongeacht waar je wortels liggen, van welk volk je bent, blank of zwart. Ongeacht onze sociale status of we dik in de slappe was zitten. Of niet weten hoe we rond moeten komen. Of we man zijn of vrouw. De kerk van Jezus Christus, en zo moeten we leren denken, is een nieuwe familie. En is je eerste familie. En alle kinderen van God zijn voor vader gelijk. Hij ziet geen verschil tussen het ene kind en het andere. Wat een tweederangs was ten opzichte van je zus of je broer die het lievertje was. En dat stempelt toch je leven, dat neem je mee. En dat neem je misschien ook mee in de geestelijke familie van Jezus Christus. Er zijn in Gods familie geen tweederangs kinderen. Al denken sommigen van zichzelf minder te zijn, dat anderen veel meer zijn en voor God ook meer betekenen. U doet uw vader er alleen maar verdriet mee. Ik zou er echt kapot aan van zijn. Als een van mijn kinderen de gedachte zou hebben dat ik van hem of haar niet zoveel zou houden als voor de anderen. God weet het, in mijn hart zijn ze me allen even dierbaar. De een niet minder of meer dan de ander. Voor de hemelse vader zijn alle zonen en dochters gelijk. Laat dat doordringen. Wat God in Christus heeft bewerkt is dus niet minder dan een nieuwe mensheid. Dit is de mensheid van de toekomst. Die straks de nieuwe aarde zal bevolken. Mensen, wat een machtig perspectief. En als het tot verlossing komt, is er geen onderscheid. Is er geen verschil tussen ons. Dat geldt dus van twee kanten. Buiten Christus zijn we allemaal gelijk onder de wet, verdoemelijk. En in Christus zijn we allen op gelijke wijze kinderen van God. Wat is het goed om dat te bedenken. Zowel naar de ene kant als naar de andere. Buiten Christus. Hè? Kun je nog zo netjes leven. En met die onkerkelijke niet omgaan. Alleen met ons soort mensen. Maar je bent voor God net zo verdoemd. Als degene die losbandig leeft. We hebben allen op gelijke wijze verlossing nodig. Die keurige vrouw met opgestoken haar in Elspeet niet minder dan Kati op de Wallen in Amsterdam. We hebben allen hetzelfde kruis. Hetzelfde offer van Christus nodig. Zijn dood en zijn opstanding. Het is Christus voor allen. En allen in Christus. En dan is het wonder dat Christus de muur, de barrière tussen Jood en Heiden heeft afgebroken. Om beiden te verzoenen met God en met elkaar. Door zijn kruis. Hier hebben we een van Paulus' meest beroemde uitspraken. Het eerste lid is vooral van belang voor de situatie van de gelaten. Want de judaïsten leerden dat ze zonder besnijdenis geen kinderen van Abraham waren. Tweede rangs. Konden komen door Jood te worden. Nou, Paulus beweegt zich in precies de tegenovergestelde richting. Een Jood buiten Christus is verloren en een heiden in Christus is een kind van God. Want Christus is het enige ware zaad van Abraham. En als mede-erfgenamen van de belofte van Abraham zijn Joden niet superieur ten opzichte van de Grieken. Er is geen culturele barrière meer. En wij mogen dus ook niet stiekem denken dat we beter zijn in de Bijbelbelt. Als we alleen maar psalmen zingen, en daar ben ik voor, al had ik graag meer schriftberuimingen als de lofzang van Zacharias. Maar niet dat wij ons soort mensen beter is dan andere christenen. Er is ook geen sociale barrière meer. Degenen die vrij zijn, zijn niet belangrijker dan slaven. Voor economisch onderscheid is er in de kerk van Christus geen plaats. Het mag ook niet zijn dat je tot de middenstand of hoger hbo-niveau moet horen om in de kerkenraad te kunnen zitten. Er is ook geen genderbarrière meer. Mannen zijn niet meer waard dan vrouwen. Allen die in Christus zijn, zijn verenigd als leden van de familie van Christus. Ik zei al, in het Jodendom en het Heidendom werd de vrouw als minder waardig gezien. Fariseeën discussieerde zelfs over de vraag of een vrouw een ziel had. Hoe aangrijpend. Maar in Christus is geen onderscheid. Dat wordt ook gezien aan de avondmaalstafel. In sommige gemeenten is het dat eerst de mannen gaan en dan de vrouwen of andersom. dat dat onderscheiden is. Nee, heerlijk. Door elkaar, met elkaar. Er is geen onderscheid. Wat machtig is dat geheim. Allen die in Christus zijn, zijn gelijkwaardig. En de eenheid geldt ook. Je maatschappelijke status, je sociale status. De kerk wordt niet gekenmerkt als het goed is door sociale klassen en groepen. Niettemin. Wat Paulus bedoelt met deze eenheid, daarbij klinkt alles mee wat hij geschreven heeft. De gelijkheid als leden van Abrahams familie wist niet het onderscheid uit. We zijn alle gelijkwaardig, maar hebben geen gelijke positie. Het onderscheid wordt daarin mooi uitgetekend in de relatie tussen Philemon en zijn slaaf Onesimus. Daar hebben we een voorbeeld. Waarop slaven en heren elkaar zullen behandelen als Christus. U bent nu broers, zegt Paulus, schrijft hij. Maar Paulus zegt niet, je moet hem vrijlaten. Hetzelfde vindt u terug in Efeze 6. Daar vraagt Paulus, gebiedt Paulus ook niet, jullie moeten je slaven vrijlaten. Maar hij spreekt elk aan. De slaven, dat ze hun meester, zelfs als die niet makkelijk is, dienen, dat ze dat doen in de Here en voor de Here. En de meesters roept hij op hun slaven ver te behandelen, als die weten dat God ze rekenschap zal doen geven. Hij roept eigenlijk iedereen op. Om op de wijze waarop wij werken, het te doen voor de Heer. Alleen Paulus is er niet op gefocust of iemand vrij is of dat hij slaaf is. Dat maakt voor Paulus geen verschil. Het is het verschil maakt of mijn man of vrouw is. Denk aan het schitterende geheim van man en vrouw in Christus. Ik zal het op een rijtje zetten kort. Vrouwen zijn op gelijke wijze lid van de familie van Abraham. En dat heeft uiteindelijk sociale implicaties. De vrouw wordt door het christelijk geloof opgeheven tot een status die ze in de heidense wereld nergens gehad heeft. Geestelijk zijn vrouwen volkomen gelijkwaardig aan de man. Dit is zelfs een echo van hoe God het bedoeld heeft. God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. Mannelijk en vrouwelijk, bijvoeglijk naamwoord schiep hij hen. Beide zijn mens, mannelijke mens, vrouwelijke mens. Maar Paulus zegt niet dat het verschil tussen man en vrouw irrelevant is, niet belangrijk is. Je kunt daaruit de conclusie niet trekken dat Paulus niet zal tegenwerpen tegen homoseksualiteit, want het is duidelijk dat hij dat als zodanig als zondig beschouwt. Het betekent ook niet dat voor Paulus hiermee de verschillende roeping van man en vrouw in het huwelijk wordt uitgewist. En dat vrouwen net zo goed in de kerkraad geroepen kunnen worden als mannen. God schiep ons gelijkwaardig. Maar niet gelijk. En juist in datgene waartoe we geroepen zijn, mogen we schitteren. Geen mannen hebt uw vrouwen hartelijk lief. Breng uw vrouw liefderijk tot ontwikkeling. Koester uw vrouw, zoals Christus zijn gemeente. En vrouwen mogen schitteren door hun vrouw zijn dienstbaar te maken op de plek waar ze zich bevinden. Getrouwde vrouwen mogen dat juist heerlijk zijn voor hun man om hem tot ontplooiing te brengen. Ook werken. We hebben veel jonge gezinnen met hypotheken. En als de man het alleen niet kan, dan mag een vrouw daarin meedoen. Maar dienen ter wille van je eren willen hebben. Ons door God gegeven geslacht heeft implicaties, gevolgen voor onze unieke geestelijke verantwoordelijkheid thuis en in de kerk, zonder een bedreiging te worden voor onze geestelijke gelijkwaardigheid in Christus. En het laatste is vaak te weinig gezien, dat als de gedachte was, vrouw heeft geen recht aan het aanrecht, en de vrouw en de kat die horen op de mat. Goddeloos. Bij het Bijbels onderwijs. God roept ons mannen om dienend leiderschap uit te oefenen. Als echtgenoot, als ambtsdrager. Terwijl hij van vrouwen vraagt zich aan dat leiderschap te onderwerpen als echtgenoten en als leden van de kerk. Niet los van hun man te functioneren. Maar we zitten totaal fout. Als we denken over onze dienst als mannen of ons onderdanig zijn als vrouwen in termen van status, van meer en minder. Want in Christus is geen status. Zelfs als we vanuit de tijdgeest dit anders aanvoelen, moeten we ons onderwerpen aan de schrift. Die onderwerping is fundamenteel, is ook niet moeilijk. Want hij die aan de Vader gelijk is, heeft zich als Messias aan de Vader onderworpen. Hoewel hij aan hem gelijk is in wezen. Waardigheid en waarde. Dus deze tekst van Paulus in Galaten mag je niet uit zijn context rukken. Ook in onze moderne maatschappij zijn sommige mensen belangrijker. Nou, laat ik mezelf vergelijken met onze koning. Van onze koning, Willem-Alexander, geldt net als van ieder ander buiten Christus is hij verdoemd. En in Christus is hij gered. Dat geldt van hem, dat geldt van mij. Maar ik ben niet gelijkwaardig aan de koning. Als hij zich maar niet meer voelt. En dat zit ons zondige mensen zo in de genen. Dat kunnen we als kind al hebben. Ik had een hoger cijfer dan jij. Ik kan veel beter rekenen dan jij. En mijn vader heeft een veel duurdere auto dan die van jou. Maar hield dat na het kind zijn maar op. Als we groter zijn, zijn we zo wijs om het niet hardop te zeggen. Maar we kijken toch naar die auto van de ander. Mijn inkomen is hoger. Mijn huis is mooier. Wij willen meer zijn. Daarom maken wij bepaalde dingen belangrijk als geld, status, titel, kennis. Dat is in Christus totaal anders. In de gemeente van Christus. Als hier een toiletjuffrouw uit de HEMA zit. En als de directeur van Shell of Unilever hier zou zitten. als de avondmaal is, mogen ze naast elkaar zitten en zijn gelijk. En moeten het op gelijke wijze hebben van het offer van Jezus Christus. En Christus heeft als kenmerk, want ja, zo is het toch, als het goed is, het bloed kruipt wat niet gaan kan. Dan voel je die familierelatie. En Christus heeft als kenmerk van de gelovigen gegeven dat zij elkaar hartelijk lief hebben, ongeacht hun etnische achtergrond, sociale klasse of geslacht. En Paulus roept dan ook niet op om één te worden, om één te zijn. We zijn het. We zijn één in Christus Jezus. We moeten het niet worden, we zijn het. We kunnen het wel verdoezelen, we kunnen het wel geweld aan doen, maar voor God zijn we één in Christus. En als iemand zich meer voelt dan een ander. Als dat essentieel voor je is, is het een teken dat je helemaal niet in Christus bent. Want alleen als je in Christus bent, ben je in staat de mens op deze manier te zien. En nou nog een enkel woord over die vierde zij van Christus zijn. En Abraham's zaad en zo erfgenamen. Paulus gaat nu heel de lijn van hoofdstuk 3 samenvatten in vers 29. Lees maar mee. En als u van Christus bent, dan bent u Abraham's nageslacht. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Het grote thema van dit hoofdstuk. Galaten. Jullie zijn zaad van Abraham. Dat hoef je niet te worden door besnijdenis en door ook Joods te gaan leven. Er is maar één zuivere zoon van Abraham. Het zaad waarin alle volken gezegend zullen worden, dat is Jezus Christus. En de wet kon geen echte zonen van Abraham voortbrengen. De wet kan alleen maar de zonde laten toenemen. Maar alleen de vereniging met Christus stelt. En in Christus zijn de gelovigen ook het geestelijk zaad van Abraham. En overeenkomstig de belofte erfgenamen. Alle kinderen van God, mannen, vrouwen. Pakistan, Indiër, Hollander. Zijn op gelijke wijze erfgenamen, mannen en vrouwen. Wat een machtig wonder. Vrouwen hebben geërfd op dezelfde wijze als mannen. De erfenis wordt ons deel door het geloof in Christus Jezus. En de gelaten zouden een enorme stap terugzetten als ze de judaïsten gingen volgen. Ze trekken hun volwassen toga uit om weer kinderkleertjes aan te trekken. Je maakt je er belachelijk mee. Wat is die erfenis? Mensen, dat kan ik niet met één woord zeggen. Dat is het koninkrijk van God. Ja, u staat in het testament. Daar krijgt u het koninkrijk van God. Het eeuwige leven. U gaat niet dood. U hebt het eeuwige leven. U bent de nieuwe schepping van God. U zult de wereld erven. En daarom kun je de brutale mensen laten gaan die de halve wereld hebben. Wij krijgen de hele. Het is de stad die komt. Het is een koninkrijk dat niet bewogen kan worden door IS of wat dan ook. We krijgen een beter vaderland. Het hemelse. Het gaat om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En het hemels Jeruzalem dat neerdaalt op de aarde. En wanneer krijg je een erfenis? Die jongens en meisjes weten we dat ook als... Als oma gestorven is, opa is er al niet meer. Dan wordt het verdeeld onder de kinderen. Die is er bij ons gestorven. De Heer Jezus, die heeft dat verdiend met zijn dood. En zijn opstanding. Hij is opgestaan ook om het uit te delen. Daar ligt het onderscheid. Dat is het enige onderscheid dat telt. Buiten Christus, je hebt geen cent te erven. Je kunt in de hel geen druppel water krijgen. Vlucht tot Jezus. En u die in hem gelooft, in hem bent en van hem bent. Bid om de Heilige Geest en de verlichting om te gaan verstaan. Wie u zijn mag in Christus, al hebt u een moeilijk leven, weet u niet hoe u rond moet komen. U bent zo rijk. U zult de hele aarde erven met Christus in het centrum. Dat is het heil. Halleluja. Amen. 72, nu vers 9 en na het dankgebed vers 10. 72, nu vers 9, straks vers 10. Dank u.